Goedemorgen, broeders en zusters van de Zuidovergemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vandaag hoopt ons in beide diensten voor te gaan door meneer J.G. Schenau uit Goes. Gerald Putters is de organist. Er zijn vandaag twee collecten, één voor de kerk en één voor de plaatselijke evangelisatie. De deurcollecte gaat naar het Diaconaal Aandachtscentrum. En de bloemengoed van vandaag gaat naar zuster R. van Ooyen, de Leeuw van Wenen in Vredonk, kamer 28. Dan, broeders en zusters, de orde van de morgendienst. Na welkom en mededelingen zingen we uit het liedboek, gezang 86. De verzen 8, 6 en 7. Uit het liedboek gezang 86, de verzen 8, 6 en 7 zingen we na welkom en mededelingen. Navoten mijn groet. Psalm 95. De verzen 1 en 4. Psalm 95, de verzen 1 en 4 zingen we na votum en groet. Na de lezing van de wet, Psalm 96. De verzen 3 en 6. Psalm 96, de verzen 3 en 6 zingen we na de lezing van de wet. Na het gebed volgt het kinderlied. Dat is elke morgen als ik wakker word, praat ik zachtjes met de Heer. Het kinderlied van vandaag. Na de schriftlezing zingen we uit schriftberijmingen. Schriftberijmingen 13. De verzen 1 en 7. Schriftberijmingen 13, de verzen 1 en 7 zingen we na de schriftlezingen. Na de verkondiging, Psalm 118. De verzen 5 en 8 in de nieuwe berijming. Psalm 118, de verzen 5 en 8 in de nieuwe berijming zingen we na de verkondiging. En dan zingen we tot slot uit het liedboek gezang 75. Daarvan de verzen 13, 14 en 15. Uit het liedboek gezang 75, de verzen 13, 14 en 15 zingen we tot slot. Er zijn twee schriftlezingen. Allereerst uit het boek Job. Job hoofdstuk 28, de verzen 1 tot en met 13 en de verzen 23 tot en met 28. Ik zal het straks nog even herhalen. Uit het Nieuwe Testament, Marcus hoofdstuk 6. De verzen 1 tot en met 6b. Ik herhaal de beide schriftlezingen. Job hoofdstuk 28, de verzen 1 tot en met 13 en de verzen 23 tot en met 28. En uit het Nieuwe Testament, Marcus hoofdstuk 6, de verse 1 tot en met 6b. De tekst voor de verkondiging is Marcus hoofdstuk 6, vers 3a. Marcus hoofdstuk 6, vers 3a is de tekst voor de verkondiging. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagmiddag en graag tot 16:45 hier aan de kerktelefoon. Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen, gemeente, gasten en alle die met ons meeluisteren. Hartelijk welkom in deze dienst. Vandaag is in beide diensten dominee J.G. Schenau uit Goes onze voorganger. Deo Verlente volgende week zondag zal in de morgendienst dominee W.W. Nijdam uit Alblasserdam ons voorgaan. En in de middagdienst dokter J.W. van Pelt uit Oud-Beierland. Gisteren is bij de familie Kouweleers een dochter geboren. Ze noemen haar Elisha. Tot de gemeenschap van onze kerken zijn overgekomen vanuit de hervormde gemeente uit Dubbeldam het dooplid LBL Den Hedder en vanuit de gereformeerde gemeente uit Dordrecht zijn echtgenoten het beleidend lid N.A. Den Hedder van der Heide met hun zoontje Ian met doopbewijs en hun dochtertje Nora. Vriendelijk verzoek om even te gaan staan. Jullie namen zijn nu twee keer voorgelezen hier en het is een goede gewoonte om jullie nu aan de gemeente voor te stellen. Leendert, Natasja en jullie kinderen Ian en Nora, hartelijk welkom in onze gemeente. Jullie kerken alweer enige tijd bij ons en hebben aangegeven dat jullie je bij ons thuis voelen. Jullie dochter Nora willen jullie in onze gemeente laten dopen. In het gesprek met de kerkraad gaven jullie aan dat jullie geloof wordt opgebouwd door de prediking. Wij wensen jullie in onze gemeente een goede tijd toe en Gods zegen onder de verkondiging van zijn woord. Dankjewel. Na de morgendienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken. Laten we deze dienst beginnen met het zingen van Gezang 86, vers 8, 6 en 7. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade, barmhartigheid en vrede zij van God onze Vader, in Christus Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. De temperatuur is hier goed. De gevoelstemperatuur zo mogelijk nog beter. Kortom, het is fijn om weer eens in uw midden te zijn. Laten we samen zingen van Psalm 95, vers 1 en 4 in de Oude Berijming. Samen luisteren naar de wet van de Heere onze God en daarna zingen we van Psalm 96 vers 3 en 6, ook weer in de Oude Berijming. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heer uw God die u uit het land Egypte uit het diensthuis geleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult zich geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de ongerechtigheid van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd mogen worden in het land dat u de Heer uw God geven zal. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren uw naasten huis, u zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog ook maar iets dat van uw naaste is. Heere, danken voor deze dag en bidden om zijn zegen. Grote God, goede Vader, wij danken u voor de nacht, voor de bewaring, voor de rust. En wij aanbidden u als het licht van de morgen. We danken u voor het leven dat u ons geeft en dat u ons veilig hier hebt gebracht. We danken u voor de afwisseling van de seizoenen waarin we uw grote trouw ook mogen ontdekken. Dat het nu winter is, de grote schoonmaak in de natuur, zodat er straks in de lente ook weer nieuw leven kan komen. Daar mogen we op vertrouwen, want u hebt het beloofd. Wij danken u voor de adem in onze longen. En we danken u dat we weten mogen dat u zomer en winter door de verkondiging van uw woord en door de kracht van uw geest nieuw leven bewerkt in de harten van mensen. Hun bestaan vernieuwt, het lente maakt, mensen op het spoor zet van de grote zomer, de dag waarop de zon niet meer zal ondergaan. Wij prijzen u als de schepper en de instandhouder van ons leven en van de wereld. Wij danken u voor de zegeningen van elke dag. U bent, Heere, een onuitputtelijke bron van goede dingen. Wij danken u voor uw nabijheid in onze moeite. Zoals we die ervaren mochten in de afgelopen week. Uw zorg en goedheid, uw kracht. Maar ook als het voor ons wat dat betreft echt op geloven aankwam. Dat u ons niet in de steek had gelaten. Dat u er was, ook als we het niet konden ervaren. Wij danken u voor de vergeving van onze zonden. Die u ons verkondigt in uw woord. En die we met schaamte onder ogen zien. Omdat ze in het licht van uw goedheid en zorg toch eigenlijk onbegrijpelijk zijn. En ook een diepe belediging voor u. Vergeef ze ons, Heere. Reken ze ons niet aan. Wilt u naar ons kijken door uw Zoon, de Heer Jezus, heen. Laat het werk dat Hij heeft gedaan tot verzoening van de schuld en tot vergeving van zonde voor u mogen staan. En wilt u daardoorheen naar ons kijken. Wij danken u voor dit samen zijn met onze kinderen. Ook als ze zo dadelijk naar de zondagsschool gaan. Wij danken u dat we ons verbonden mogen weten met broeders en zusters die thuis meeluisteren. We danken u voor de begroeting met elkaar en het samen begroet worden door u. Dank, Heere, voor de muziek en voor het lied op onze lippen en voor de boodschap waarvan we in afwachting zijn. Een boodschap van u aan ons, vanuit uw heilig woord. En laat het dat ook voor ons mogen zijn. Niet maar een boek van eeuwen her en uit een wereld die de onze niet is, maar uw eeuwige woord voor ons. Dat ons bereiken mag op ons gebed, spreek, Heere, want uw gemeente hoort. En laat alles waarvoor we u danken mogen, tot u mogen terugkeren op de wijze van de lof. En laat alles waarom we u bidden willen, bij u mogen komen in diepe afhankelijkheid. Laat deze dag, de zondag, de eerste dag van de nieuwe week, de toon mogen zetten voor alle dagen die komen. Een toon van lof en dank, van eerbied en afhankelijkheid, van vertrouwen en verwachting, om Christus wil. Amen. Nu zingen we eerst het kinderlied en daarna gaan de kinderen naar de zondagsschool. lees in deze dienst een gedeelte uit het Oude Testament. Dat is Job 28, vers 1 tot 13 en 23 tot 28. En vervolgens een gedeelte uit het Nieuwe Testament, Markus 6, vers 1 tot 6. En daarna zingen we ter inleiding op de verkondiging uit de bundel Schriftberijmingenlied 13, vers 1 en 7. Er zijn wel oorden waar men het zilver tevoorschijn brengt en plaatsen waar men het goud wast. IJzer wordt uit de grond gehaald en steen smelt men tot koper. Men maakt een eind aan de duisternis en tot de uiterste diepte doorvorst men het gesteente in de donkerheid en in de diepe duisternis. Men boort een mijnschacht ver van waar mensen wonen. Zonder steun voor de voet hangen zij, ver van de mensen zweven zij. De aarde waaruit het brood voortkomt, onder haar wordt er gewoeld als door vuur. Haar gesteent is de vindplaats van de azuursteen die goudstofjes bevat. Het pad daarheen, geen roofvogel kent het. Het oog van de gier bespeurt het niet. De trotse dieren betreden het niet. De leeuw schrijdt er niet over. De mens slaat zijn hand aan het harde gesteente. Hij woelt de bergen om van een wortel af. In de rotsen houdt hij gangen uit en allerlei kostbaars ziet zijn oog. De bronnen der stromen dampt hij af en hij brengt het verborgene aan het licht. Maar de wijsheid, waar wordt zij gevonden? En waar is toch de verblijfplaats van het inzicht? De sterveling kent haar waarde niet en zij wordt niet gevonden in het land der levenden. Dan bij vers 23, God kent de weg tot haar. Hij weet haar verblijfplaats, want hij schouwt tot de einden der aarde. Wat onder de ganse hemel is, ziet hij. Toen hij voor de wind de kracht vaststelde en van het water de maat bepaalde, toen hij de regen een wet voorschreef en de bliksemschichten een weg, toen zag hij haar en verkondigde haar. Hij stelde haar op haar plaats en doorgrondde haar. Maar tot de mens zei hij, zie, de vreze des Heren, dat is wijsheid. En van het kwade te wijken, dat is inzicht. En dan Markus 6. En hij, de Heer Jezus, vertrok van daar en kwam in zijn vaderstad en zijn discipelen volgden hem. En toen de Sabbat aangebroken was, begon hij te leren in de synagoge. En zeer velen van die hem hoorden stonden versteld en zeiden, waar heeft hij deze dingen vandaan? En wat is dat voor een wijsheid die hem gegeven is? En zulke krachten als door zijn handen geschieden? Is dit niet de timmerman? De zoon van Maria en de broeder van Jacobus en Jozef en Judas en Simon. En behoren zijn zusters hier niet bij ons? En ze namen aanstoot aan hem. En Jezus zei tot hen, een profeet is alleen in zijn vaderstad en onder zijn verwanten en in zijn huis ongeëerd. En hij kon daar geen enkele kracht doen. Alleen genas hij enige zieken door handoplegging. En hij verwonderde zich over hun ongeloof. En hij ging de omliggende dorpen rond en leerde. Straks na de verkondiging zingen we van Psalm 118, nieuw berijmd, vers 5 en 8. En de tekst voor de verkondiging wordt gevormd door deze woorden uit Markus 6, vers 3. Is dit niet de timmerman? Witte zwanen, zwarte zwanen, wie gaat er mee naar Engeland varen? We kennen het allemaal. Maar waar komt dat nou eigenlijk vandaan? En wat is er precies de betekenis van? Dat liedje stamt uit het begin van de 17e eeuw. Toen de Engelse landvoogd Oliver Cromwell strenge maatregelen had afgekondigd voor de handel van overzee. En toen werd in Nederland dat liedje gezongen. Witte zwanen, zwarte zwanen, dat staat voor schepen. Wie gaat er mee naar Engeland varen? Engeland is gesloten. De sleutel is gebroken. Is er dan geen smid in het land die de sleutel maken kan? Laat doorgaan, laat doorgaan. Wie achter is, wat achterop raakt, de handel namelijk, moet voorgaan, voortgaan. De kinderen in de kerk kennen misschien de christelijke versie. Witte zwanen, zwarte zwanen, wie gaat er mee naar Engeland varen? Engelenland, de hemel. Engeland is gesloten. De sleutel is gebroken door de zonde namelijk. Is er dan geen timmerman die de sleutel maken kan? Laat doorgaan. Laat doorgaan, wie achter is moet voorgaan. De eerste zullen de laatste zijn, zei de Heer Jezus. Want de timmerman die de sleutel maken kan, dat is natuurlijk de Heer Jezus. En hij was timmerman, zo kennen ze hem in Nazareth. De Heer Jezus is weer eens in zijn vaderstad. Hij komt dan vanuit Capernaum en daar heeft de Heer Jezus een groot wonder gedaan. Het dochtertje van Jairus teruggebracht uit de dood. En dat hebben ze in Nazareth natuurlijk al lang gehoord. En als hij dan weer in zijn vaderstad is en in de synagoge voorgaat en preekt op een manier dat ze zeggen, jongens, ze staan met z'n allen werkelijk perplex. Waar haalt hij het vandaan? Die kracht, de wijsheid, het is buitengewoon. Terwijl we hem juist kennen als zo gewoon, zeggen ze in Nazareth. Wij toch als geen ander. Hij is hier in het dorp jarenlang timmerman geweest, toch? Zoon van Maria, we kennen toch zijn broers. En zijn zus is toch zeker mijn eigen buurvrouw. In die vragen, in die opmerkingen hoef je niet direct vijandigheid te horen. Meer zoiets van, kennen we hem tot nu toe niet als een gewoon mens. Even menselijk als wij. En dan nu ineens dat buitengewone. Ik denk dat wij dat soort vragen ook zouden hebben. Kijk, het punt is natuurlijk dat de mensen van Nazareth het daarbij willen laten. Ze willen hem als niet meer dan als een mens zien. Zeker een mens met zijn bijzondere dingen, maar die hebben we allemaal. Dat hij de zoon van God zou zijn. Nee, de zoon van Maria. Dat hij de Messias zou zijn, de verlosser. Dat weten we zo net nog niet. En dat blijft natuurlijk ook voor ons het punt. Of u daar nog voor staat, nou, dat weet ik zo net nog niet. Of dat u daar voorbij bent. Ja, voor mij is hij meer. Eeuwig meer. Halleluja. Hoe dan ook, dan wil ik vanmorgen samen met u eens proberen dat punt waar het dan om draait. Om dat te benaderen zoals ze het in Nazareth deden. Via Jezus de timmerman. Want op zichzelf is dat ook al iets om bij stil te staan. Dat God niet alleen mens werd, maar dat hij ook timmerman werd. Althans, als dat de goede vertaling is van het woord dat Marcus hier en Matthäus ook één keer gebruikt. Het gaat waarschijnlijk om een bouwvakker met een ietsje breder bereik. Iemand die werkt met harde materialen, met hout, maar ook wel met steen. Nou ja, laten we het op timmerman houden. Jezus heeft het vak geleerd in de werkplaats bij zijn vader Jozef. De rabbijnen zeiden in die dagen, wie als vader van zijn zoon geen vakman maakt, maakt een crimineel van hem. Het kon met het oog op vandaag gezegd zijn. Opvallend trouwens dat de mensen van Nazareth hem de timmerman, de zoon van Maria noemen, niet van Jozef. Vermoedelijk was Jozef al gestorven. En toen heeft Jezus als de oudste zoon het bedrijf overgenomen en dus ook de zorg voor het gezin. Een groot gezin met in elk geval 5 jongens en een aantal meisjes. Nu was Nazareth maar een klein plaatsje, hooguit zo'n 300 inwoners, schat men. En die hadden natuurlijk niet elke dag werk voor een timmerman. Maar vlakbij, een uurtje lopen, was een veel grotere stad, Sepphoris. En die stad was in 5 voor Christus door Arabische terroristen verwoest. Maar in de tijd van Jezus' jeugd werd die stad herbouwd. En dat gaf ook in Nazareth werk. Dus het is heel goed mogelijk dat ook Jezus 's morgens met zijn broodtrommeltje en zijn gemeenschapskist en zijn gereedschapskist op weg is gegaan. Maar ook in Nazareth zelf natuurlijk. Bij de een zal die wel eens een klemmende deur hebben gerepareerd. En de ander zei, ik heb nog een linnenkast van hem staan. Timmerman was ook in die tijd een gewaardeerd beroep. Is hij niet de timmerman, onze timmerman? Ja, zo wilden ze Jezus wel hebben. En nogmaals, ook zo was hij hun door Jezus gegeven. Door God was Jezus hun door God gegeven en ook ons. Als een gewoon mens met een gewoon beroep. Ik ben zelf opgegroeid in een huis waarvan de tuin grensde aan een timmerwerkplaats. De geluiden van de zaag en de hamer kan ik me nog zo te binnen brengen. Als Jezus in onze tijd geboren was, dan had hij daar kunnen werken, zo dichtbij, zo gewoon, zodat ik om te beginnen zou weten dat ook mijn gewone schoolwerk voor God waarde had. En uw dagelijks werk, uw beroep. De Heer Jezus heeft ook het gewone dagelijkse werk geheiligd door zelf een gewoon beroep uit te oefenen. Dat van timmerman. Ik ga er nog even op door. Timmerman, een technisch beroep. Techniek is een gave van God aan de mensen. Een middel om de aarde verder tot ontwikkeling te brengen. Want de schepper heeft de wereld niet als een kant-en-klaar huis opgeleverd. Nee, met de materialen die de Heer als schepper ter beschikking stelde, mocht de mens bouwen tot eer van de schepper, in dienst van zijn naaste en ook tot zijn eigen plezier. Daarom heb ik zojuist ook uit Job 28 gelezen. Want daar zie je de mens op zoek naar die materialen. IJzer en steen, zilver en goud en allerlei kostbaars in mijnschachten diep onder de grond. Daarin gaan de mensen boven de dieren uit. Kijk, je hebt natuurlijk ook dieren die aardig kunnen bouwen, hè, de bevers in de biesbos. Maar het pad daarheen, naar materialen voor veilige huizen die nog mooi mogen zijn ook. De meest trotse dieren, zegt Job, betreden het pad daarheen niet. De mens slaat zijn hand aan het harde gesteente. En dat levert ook heel veel op waar we met z'n allen ontzettend dankbaar voor kunnen zijn, toch? Materiaal om mee te werken. Om in te wonen. Om ons te kunnen verplaatsen. En communicatiemiddelen om met je zus in Australië te kunnen praten alsof je bij haar op de bank zit. Mooie, bijzondere dingen. Ik zag van de week nog een Amerikaanse uitvinder op televisie, Ray Kurzweil. En die heeft een apparaatje ontwikkeld waarmee blinden over een boek, de regels van een boek heen kunnen gaan en dan leest dat apparaatje wat er staat. Prachtig toch? De techniek, een geschenk van God. Toch heb je de Heer Jezus nodig als meer dan de dorpstimmerman van Nazareth. Wij mensen zijn in opstand gekomen tegen onze Schepper. En de opstand heeft krachten losgemaakt waartegen de menselijke techniek niet opgewassen is. De natuur is van slag en bezorgt ons slag op slag. In het groot en in het klein kunnen mensen tegen elkaar tekeer gaan, des duivels zijn, zodat je je afvraagt, wat is er in ze gevaren? Ook in het klein, het hart van mensen kan soms zo gesloten zijn, dat als je daar dichtbij staat, dat je zegt, had ik daar nou maar eens een sleuteltje voor? Er is ziekte, waarbij ook de medische techniek machteloos staat. Er is verdriet om de dood. Welke gewone timmerman weet raad met de schuld van de wereld, met de schuld van de zonde. Wie bezorgt u en jou en mij vrede met God? We hebben een timmerman nodig die de sleutel niet maar van Engeland, maar van Engelenland maken kan. En die is er. Dat is hij ook. Jezus van Nazareth, de Zoon van God. Als hij in Nazareth aankomt, dan heeft hij op het meer van Galilea het natuurgeweld, de golven en de wind, het zwijgen opgelegd. Leest het maar na in Markus 4. En aan de overkant van het meer, in het land van de Gerazenen, heeft hij een mens bevrijd van wat er in hem gevaren was. Des duivels was die man eerst. Markus 5. En in Capernaum heeft hij zich ontfermd over een vader die zijn lieve meisje van zich afgenomen zag door de dood. Hij had er weer tot leven geroepen. Nee, dat zijn dingen die maakt een gewone timmerman niet klaar. Maar in Nazareth zeiden ze, ik weet het zo net nog niet. Snapt u dat nou? Snap jij dat? Onze jonge mensen zeggen eerlijk, de Bijbel, ik vind het nogal eens een moeilijk boek. Een boek vol verhalen van lang geleden en van ver weg. Als ik Jezus zelf kon ontmoeten, zijn woorden horen, zijn wonderen zien, dan zou ik beter kunnen geloven. Maar joh, als nou zelfs de mensen die er met hun neus bovenop hebben gestaan, als die zeggen, nou nee, dan is er blijkbaar iets in onszelf dat het moeilijk maakt. Wat staat er nu toch in de weg? Zou het hier misschien juist de techniek kunnen zijn? Want je hebt hier Jezus niet alleen nodig om datgene waarbij de techniek tekort schiet. Je hebt hier Jezus ook nodig om de techniek zijn goede plaats te laten houden. Job zegt, de mens vindt diep onder de grond de mooiste dingen. Maar de wijsheid, waar wordt die gevonden? En waar woont het inzicht? En dan moet u bij wijsheid en inzicht niet direct denken aan intelligentie. Nee, daar gaat het over heel praktisch verstand van het leven met God. Dat is in de Bijbel wijsheid. Het leven met de mensen om je heen. Met jezelf. Met je levensdagen. Wijsheid om de dingen, ervaringen, verworvenheden, om die een goede plaats te geven. Waar vind je dat? Job zegt al, alleen bij God. God kent de weg naar de wijsheid. Hij weet de verblijfplaats van het inzicht. En de mensen in Nazareth hebben het ergens aangevoeld. Wat is dat voor een wijsheid die hem gegeven is? Gegeven. Dat moet je gegeven worden. Maar het is gegeven aan hem. Ze hebben ergens bespeurd dat je daarvoor bij Jezus moet zijn. Toch denken ze aan hem genoeg te hebben als de timmerman. De timmerman en de familieman. Zoon van Maria, broer van Jacobus, zijn andere broers en zussen. Dat zijn de kaders waarbinnen de mensen van Nazareth hun geluk willen blijven zoeken. Een mooie job en een beetje familie om je heen die voor je zorgt en waar jij natuurlijk ook wat voor zorgt. Maar dan ben je toch rijk, man. De timmerman die mag ons helpen aan een veilig huis, aan een beetje comfort, prettig ingericht. En wat wil een mens meer? Maar als je aan een gewone timmerman genoeg hebt, dan sta je jezelf in de weg om de Christus te vinden. De Messias, je verlosser. En zo kan ook in ons leven zoiets als techniek een veel te grote plaats krijgen. Dat je bij wijze van spreken verwacht dat de techniek je in Engelenland brengt. En dan zegt u, nou dat is bij mij vast niet zo. Goed, maar is dat dan te zien aan onze huizen? Wie er bijvoorbeeld welkom is? Wat zijn je overwegingen bij de aanschaf van een nieuwe auto? Wanneer zijn wij toe aan een nieuwe computer? Als die op is? Of als er een nieuwe, snellere, mooier is? Jij staat er misschien niet tussen in de rij als de nieuwe iPhone in de winkel ligt. Maar hoe lang duurt het voor je hem hebt? Moet je trouwens al die mannen die er wel voor in de rij staan, weer naar buiten zien komen met zo'n ding in hun hand, dan hebben ze een gezicht alsof ze een engel hebben gezien. In de zevende hemel zijn ze. Ja, voor even. Tot er een nieuw model is. En de techniek, het gaat maar verder. Die Raymond Kurzweil die voorspelt dat over 15 jaar de grens tussen biologie en technologie verdwenen is. Dat mensen dan kunstmatige bloedcellen kunnen worden geïmplanteerd. Dat bij mensen kan die het verouderingsproces van een mens doen stoppen. En dan zou de mens dus onsterfelijk worden. En die Kurzweil die is echt niet gek. Die heeft al vaker dingen voorspeld die uitgekomen zijn. Als je Gods wijsheid niet vindt, als je die niet erkent in Jezus, als je bij Hem niet het verstand van het leven met God opdoet en dus ook de dingen een plaats weet te geven, nou ja, dan kunnen we erop rekenen dat de techniek het gaat overnemen. En dat willen we dan ook gewoon met z'n allen. Kijk, ergens vinden we dat een schrikbeeld. Je kunt het in allerlei moderne films ook zien gebeuren. Schrikbeeld, dat de techniek het overneemt. Maar aan de andere kant moet het voort. Laat doorgaan. Om er ons vertrouwen op te kunnen stellen, in plaats van op God of op de Heer Jezus, moeten we de techniek wel een goddelijke status geven. Het wordt een afgod en we hebben niet door welke offers we brengen aan de timmerman. Offers in geld en energie en tijd. Offers aan huwelijken en gezinnen. Aan de levens van mensen in de derde wereld. En dan hebben we van de geschiedenis om te beginnen al weinig geleerd. In de eerste jaren van de vorige eeuw, de zegen van de industriële revolutie werd zichtbaar. Toen leefde er in West-Europa zoiets van, nu komt het paradijs op aarde. En toen werd de demonie vaardig over de techniek. En toen kreeg je de verschrikking van de Eerste Wereldoorlog. En even later de Tweede Wereldoorlog, met techniek, een goede administratie, met treinen en met ovens, kun je miljoenen mensen van brood voorzien. Maar met diezelfde administratie, treinen en ovens, bleek je ook 6 miljoen Joden te kunnen vernietigen. Als we de techniek gaan ophemelen, dan wordt tenslotte de aarde een hel. En dat de techniek die goddelijke status heeft gekregen, als dat ergens duidelijk is geworden, dan is het op Golgotha. Want daar is de Zoon van God zelf gehangen aan een bewerkt stuk hout. En omhoog getakeld met de nieuwste Romeinse technieken. Als de Zoon van God gedood wordt door techniek, dan is de techniek in de handen van zondige mensen nooit meer veilig. Er schijnt een schilderij te bestaan van de jonge Jezus in de timmerwerkplaats, met een houten balk op zijn schouder, en in de schaduw op de muur is het dan alsof hij zijn kruis al draagt. Maar dat begint in het klein, hier in Nazareth, in de harten van de mensen, ze namen aanstoot aan hem, schrijft Marcus. En dan gebruikt hij voor aanstoot het woord scandalon. Dat wat hij over zichzelf zei in de synagoge, zo perplex als ze van zijn preek waren. Dat hij zei dat hij Gods zoon was, de weg, de waarheid en het leven. Niet maar hun timmerman, maar hun goede herder. De wijsheid van God, dat vonden ze tenslotte een schandaal. Wat verbeeldt die man zich? Daar vielen ze over. Zoals vlak na zijn geboorte de oude Simeon het al had aangekondigd. Hij zal gesteld worden tot een val en opstanding in Israël. Dat woord scandalon, dat is van oorsprong iets technisch. Het is het houtje in een val. Dat was hij voor hen, voor hun gevoel. En ze zeiden, wacht maar, wij hebben ook nog wel eens een houtje voor jou. En de Heer Jezus, ach, aan de ene kant begrijpt hij het. De timmerman is in zijn eigen dorp oké, maar een profeet van God, o wee. Aan de andere kant, als mens begrijpt de Heer Jezus er niks van. Hij verwonderde zich over hun ongeloof. En misschien ook over het onze. Ik vind dat soort vragen over je huis, over je auto en je computer en je iPhone, tenminste altijd knap irritant. En u dan? Komt dat misschien te dichtbij? Waar ligt ons vertrouwen? Waar zoeken we ons geluk? Jonge mensen, je kunt natuurlijk zeggen, Jezus, dat is lang geleden en dat is ver weg. En dat kun je blijven zeggen, want dat lang geleden en dat ver weg, dat verandert niet meer. Of moet je ook eerlijk zijn en zeggen dat de techniek je in de weg staat. Dat je de Heer Jezus niet nodig hebt om een veilig en plezierig leven te leiden. Maar het is wel gevaarlijk. Want hij kon daar geen enkele kracht doen. Die geweldige dingen, de natuur aan banden, demonische macht in hun hok. De dood en de ziekte, niet het laatste woord. Hij kon er in Nazareth niks van laten zien. Hij ging weg naar andere dorpen. En dan gaat de kracht en de wijsheid van God aan je voorbij. Dan wordt er tenslotte nog een kist voor je getimmerd. En je mooie spullen zijn voor een ander. En als het allemaal toch waar is, hoe moet het dan met jou? Het moet, broeders en zusters, jonge vrienden, bij ons anders dan toen in Nazareth. En het kan ook anders. Job zegt, het begin van de wijsheid is de vreze des Heren. En daar kun je veel over zeggen wat dat is. Maar het is in elk geval ook Jezus aanvaarden zoals hij ons door de Vader gegeven is. En dan mag je je vragen hebben. En je mag ze ook stellen. Maar doe het dan aan hem. Kijk, de vragen van de mensen in Nazareth waren niet per se vijandig, maar ze waren wel veel te afstandelijk. Waar heeft hij deze dingen vandaan? Ze stellen die vragen aan elkaar, buiten Jezus om. Stel ze dan aan hem, in een gebed. Heer Jezus, waar hebt u dat toch allemaal vandaan? Ik bespeur in uw woorden hemelse wijsheid en in uw werken goddelijke kracht. Maar ik moet u eerlijk bekennen dat ik er zoveel van zo makkelijk aan me voorbij laat gaan. En daarom nog maar een stap verder. Heer Jezus, zou u hangend aan dat hout, boetend voor de zonde, zou u daar ook mijn schuld op u willen nemen? Zou u mijn timmerman willen zijn die de sleutel maken kan, de sleutel van Engeland. En daar hoort dan voor de weg daarheen, de weg naar Engeland. Heel concreet ook dit bij, dat je je dagelijkse werk weer zult willen zien als dienst. Je beroep als een roeping. Techniek niet als een doel, maar als een middel. Inzicht is ook, zegt Job, van het kwade te wijken. Zodra de techniek of wat dan ook een te grote plaats krijgt, je gaat beheersen, dan zeg je nee. Ik heb al een Heer. En Hij is ook Heer over mijn huis, over mijn auto, over mijn computer. En moet u dan de Heer Jezus zien. Want het ongeloof kan Hem niet tegenhouden. Alleen genas Hij enige zieken door handoplegging. Hij kan het gewoon niet laten. Ook niet in Nazareth. Er staat niet dat die zieken mensen waren die wel in Hem geloofden. Het zal geweest zijn opdat allen in Hem zouden geloven. Want Hij is niet van geloof afhankelijk. Maar dit is wel waar. Hoe meer geloof, des te meer wonderen zul je zien. En timmerman is hij altijd gebleven. Vlak voordat ze hem aan het hout sloegen, zei hij tegen zijn volgelingen die in hem geloofden: ik ga heen om in het vaderhuis met de vele woningen ook voor jullie een appartementje te maken. En als het klaar is, dan kom ik jullie halen. En dan mag je zijn waar ik ook ben, in Engeland. Eén vraag nog. Is hij niet de broer van Jacobus en Jozef en Judas en Simon? En wonen zijn zussen hier niet bij ons? De broers en de zussen van Jezus hebben het in Nazareth blijkbaar ook niet voor hem opgenomen. Zijn broers en zussen, waar zijn die eigenlijk in dit hele verhaal? Hopelijk zitten ze vanmorgen hier. Want Jezus zei: al wie de wil van God doet, dat is mijn broeder en zuster en moeder. Amen. danken en bidden. Heere, wat een onuitsprekelijk wonder dat u ons uw Zoon gegeven hebt die op aarde kwam, mens werd, timmerman werd, een hout bewerkte, zoals wij het kunnen doen, of allerlei ander werk, en die daarmee ons werk ook wilde stellen in het licht van het mens zijn zoals u het bedoelt. Dat wij een taak vervullen waarmee wij u mogen dienen. En ook onze naasten. We zullen lang niet altijd bij ons dagelijks werk dat verband zo duidelijk opmerken. Zeker niet wanneer het ons zwaar valt. Maar we danken u dat het toch zo is. Maar we loven en prijzen u, Heer Jezus, dat u ook meer was dan de timmerman. En dat u in het bijzonder aan het hout waaraan u kwam te hangen, heil bewerkte. In de vergeving van zonde en de verzoening van de schuld, ook van onze opstand die leidt tot het plaatsen van allerlei dingen in plaats van u, om er ons vertrouwen op te stellen. Wij loven en prijzen uw naam, dat er door uw geest vernieuwing is, geloof en vernieuwing. En laat dat zich ook in ons bestaan mogen aftekenen. Leg in ons hart de wijsheid en het inzicht, die er bij u is en die door de Heer Jezus geopenbaard werd, om u te kennen, u te vrezen, om onze plaats te weten tussen de mensen in deze wereld, en om ook een goede plek te geven aan de middelen en de mogelijkheden die we hebben. Wij in ons deel van de wereld zoveel, zo rijk. Bewaar ons ervoor dat het tussen u en ons in komt te staan. Heren, wij willen u danken dat we met elkaar mogen meeleven in blijdschap en ook in moeite en zorg. We willen u danken voor de vreugde om nieuw leven. In het gezin Kouweleers. Dank u wel, Heren, dat alles goed is. Ook toen het rond de bevalling zo spannend werd. En zo moeizaam. Wilt u zuster Kouweleers een voorspoedig herstel geven? En wilt u uw hand ook beschermend over dat kleine kindje leggen, Elisha? Dat ze zich omkoesterd mag weten door uw vaderhand nu. En laat ze zich dat bij het opgroeien ook steeds meer bewust mogen worden. We danken u voor dit wonder. We danken ook voor de vreugde die u, broeder en zuster Vos, geeft om het nieuwe leven in de kring van het gezin. Wat is dat groot, Heere, dat u uw majesteit, uw macht ook in deze geboorte van kleine kinderen toont. En dat u uit de mond van kleine kinderen lof wilt ontvangen. We willen u ook de moeite en de zorg brengen van broeder van Wijk, broeder en zuster van Wijk. En ook in het gezin Brugmans. Dat zijn nou van die dingen waar we zo graag zouden zien dat er meer mogelijk was, maar op grenzen stuiten. Heren, we willen u bidden dat de wijsheid een kracht en een troost mag zijn om ook met deze dingen om te gaan. Om uitzicht te houden en vertrouwen op u, hoe het ook gaan zal. We willen bidden om uw nabijheid voor onze oudere broeders en zusters. We denken ook aan zuster van Ooyen. Fijn om haar naam ook in ons gebed te kunnen noemen. In het kader van het meeleven met elkaar. Gedenk haar in haar omstandigheden. We bidden voor zuster van Heest en voor de familie van onze overleden collega, die ook hier in de gemeente een bekende was. We danken u voor zijn dienst in uw koninkrijk en in de kerken. Het werk dat hij ook tot in verre oorden mocht doen. Het zendingswerk. Wij danken u dat we weten mogen dat ook in het eind van zijn leven zijn vertrouwen bleef op u. En laat dat ook zuster van Heest en de anderen die achterblijven tot een rijke troost mogen zijn. Heren, zo komen we tot u om elkaar bij u te brengen, om onszelf bij u te brengen in alle omstandigheden. In het vertrouwen dat u weet wat wij nodig hebben. Wij danken u voor deze dienst. Laat ook tussen de diensten door ons ervaren mogen worden iets van de rust die u met deze dag bedoelt. Zodat we vanuit de rust straks de nieuwe week ook weer in kunnen gaan. Met alle taken. Met alle verantwoordelijkheden die weer wachten. Heren, wij danken u dat u een God bent van grote daden, van machtige werken. Geef ons het geloof om daarvoor elke nieuwe dag op te vertrouwen en om voor de toekomst hoop te houden, uitzicht op de nieuwe stad in de hemel gebouwd met fundamenten, het nieuwe Jeruzalem. Neem ons mee, Heren, op weg daarheen, in geloof, in liefde en met hoop. Om Christus wil. Amen. Nu zingen we nog lied 75, vers 13, 14 en 15. Nadat uw gaven zijn ingezameld en de kinderen weer terug zijn in de kerkzaal. nog met een biddend hart de zegen van de Heere. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.